Ook om wat u hebt gedaan. En we verhogen en we eren u ook om uw woord. Heer, waar we de beschikking over hebben, in dit land ook in vrijheid. Heer, en uw woord is zo rijk. Het is zo krachtig, Heer. Het is zo in staat om ons leven te voeden. Om ons leven te vullen. Om ons leven te sturen. Heer, en dat is ook mijn verlangen voor deze ochtend. Als we uw woord openen. Als we een van die prachtige psalmen gaan behandelen. Heer, dat het ook ons mag voeden. Dat het ons mag vertroosten. Dat het ons mag opbouwen. Heer, en we beseffen ook, daarbij is de werking van uw geest nodig. Heer, daarbij is het nodig dat u uw geest, ja, door uw geest ook ons allemaal inzicht geeft. En openbaring geeft ook in wat u ook in uw woord hebt geopenbaard. En ook in uw ultieme openbaring, de Heer Jezus. Heer, zo draag ik dit aan u op. En bid ik echt om de leiding van uw geest daarin. In de machtige naam van Jezus. Amen. Het is de derde psalm eigenlijk die we behandelen. Als we het hebben over het leven van David. Een seriepreek over David. Dan heb ik daar drie psalmen in mogen behandelen. Dit is de derde en de laatste. De eerste psalm, dat was al een tijdje terug, was psalm 23. En daarin mochten we ontdekken hoe ongelooflijk het rijk is dat we kunnen zeggen, de Heer is mijn herder. Ik heb niet zomaar een herder. De Heer is mijn herder. En hij is mijn herder. En hij is het die mijn ziel verkwikt. Hij is het die me uiteindelijk leidt. Ook al ga ik door een dal van duisternis en van dood, dan weten we, hoeven geen kwaad te vrezen, want hij is erbij. Twee weken geleden hebben we gekeken naar psalm 139. Ook zo'n parel. Heer, u doorgrondt en u kent mij. En werd er ook bij bepaald dat hoe je die psalm eigenlijk ervaart, hè, psalm maar op een hele mooie, persoonlijke en intieme manier. David schrijft over hele grote dingen, zoals de alwetendheid van God en de alomtegenwoordigheid van God. Dat we mochten ontdekken dat wat dat uitwerkt in je leven, wat dat doet en wat je daarmee kunt, ja, dat eigenlijk heel erg sterk afhangt van het godsbeeld wat je hebt. Het beeld dat jij hebt van God. En als God, ja, in jouw ogen, als jij het beeld van God hebt, dat hij toch eigenlijk, ja, een strenge rechter is, of een afstandelijke vader, ja, dan kunnen dat soort gedachten, dat hij alles ziet, en dat hij alles weet en dat hij overal is, ja, dat zijn het geen gedachten die troost geven, maar dat zijn gedachten die misschien wel kunnen benauwen. Hij ziet alles. Alles wat ik fout doe en alles wat ik fout denk. Maar als je godsbeeld is dat van een liefhebbende vader, dan is het een ongelooflijk vertroostende gedachte dat je weet, ja, maar God is er. Hoe ik mij ook voel, wat ik ook denk, hoe ik soms ook maar weer opnieuw stom de fout inga, hij is erbij. Hij ziet het. En toch houdt hij van me. God als die liefdevolle vader. En we hebben ook mogen ontdekken daarin, zeg maar, dat ook wij geroepen zijn om op dezelfde manier God te ervaren zoals Jezus dat deed. Dat ook wij geroepen zijn om God aan te roepen met Abba, Vader, Papa. Dat zijn vaderhiep hart onophoudelijk en hartstochtelijk klopt voor ons allemaal. Dat hij ons allemaal kent en doorgrondt. We hadden twee prachtige psalmen met grote lessen, maar ook vandaag eigenlijk, ja, een prachtige psalm. Opnieuw eigenlijk met overbekende openingswoorden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En we leven in Advent. En u ziet geen kaarsen, die konden we niet vinden, zeg maar, sinds de verhuizing. Dus we hebben geen adventskaarsen. Dus als we ze niet echt vinden, dan moeten we nieuwe kopen. Maar we hebben dus geen adventskaarsen, maar het is wel Advent. We zijn op weg naar Kerst. En tegelijkertijd is dat een periode Advent, dat betekent verwachting. He, dus dat je leeft uit de verwachting richting Kerst. Het kind dat geboren wordt. God die mens wordt. God die daadwerkelijk zelf ingrijpt in deze aarde. Maar voor sommigen van ons is het juist ook zo'n confrontatie, die decembermaand. Met alle gezelligheid, de feestdagen. Kunnen we soms ook juist misschien wel in die decembermaand, ja, ons eigenlijk eenzaam voelen. Er kan een verlatenheid zijn. En kunnen we door een periode heen gaan van moeite. Van lijden, misschien wel van pijn. Of van überhaupt niet meer ervaren dat God er is. Dus is het ook, denk ik, goed om juist in adventstijd ook stil te staan bij het feit dat je soms even geen verwachting meer hebt. Dat je even niet meer ziet en niet meer weet. En we gaan de psalm, ja, lezen. En het zijn woorden van David. als hij het allemaal niet meer snapt, als hij het allemaal niet meer weet. Maar het zijn ook woorden van Jezus, als hij hangt aan het kruis, bespot, geslagen, verlaten door God. En hij spreekt dezelfde woorden, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We gaan de psalm zo eerst in zijn geheel lezen, 32 versen, maar we zijn er meer en meer getraind inmiddels, dus dat kunnen we allemaal aan. En na die psalm, na het lezen, wil ik me concentreren eigenlijk op de drie lessen die naar voren komen uit deze psalm. En dat zeg ik eigenlijk niet goed, want er zijn veel meer lessen te leren uit deze psalm. Maar ik wil er vandaag drie uitlichten. En dat is het mooie van Gods woord. Ik ontdek dat ik nu er alweer veel meer rijkdom uithaal dan een tijd terug, toen ik ook was met deze psalm bezig ben geweest. En ik ben ervan overtuigd dat als ik over een tijdje opnieuw bezig ga met psalm 22, dat ik nieuwe dingen zal ontdekken. Dat een nieuwe diepgang zal ontstaan. En dat is zo gewoon gaaf. Dat hoe meer je de Bijbel open doet, ja, hoe meer die ook tot leven komt. Dat is een belofte en dat is waarheid, dat is werkelijkheid. Gelukkig ook in mijn leven. En de psalm die bevat eigenlijk twee gedeeltes. Het eerste gedeelte, het was vers 22, ja, dat heeft over het algemeen de vorm van een klaagzang. Gewoon David uit zijn klachten naar God. En het tweede gedeelte van 23 tot 32, ja, heeft de vorm van een lofzang. Nadat eigenlijk ook de verlossing is beloofd. Laten we de psalm gaan lezen. En hij staat niet op de beamer, ook om te stimuleren, hè, dat we ons zwaard, onze Bijbel, altijd bij de hand hebben. Staat psalm 22 voor de koorleider, op de wijs van de hinde van de dageraad, een psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik, overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en ze ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Alle die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. En er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen. Buffels van Bazan omsingelen mij. Roofzuchtige brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in de stof van de dood. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. En ze kijken vol leedvermaak toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar. En werpen het lot om mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard. Mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit het muil van de leeuw. Bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. En ik zal uw naam bekendmaken. Opeens zie je hier een twist eigenlijk in de psalm. Een hele omslag in de psalm. U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk. Loof hem, allen die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Want hij veracht de zwakke niet. Hij verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hij hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte las ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, en brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. En overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. En wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zullen zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen, wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. En een nieuw geslacht zal hem dienen. En aan de kinderen vertellen van de Heer, aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Bijzonder, hè? Wat een psalm überhaupt. Maar het begint met mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het eindigt eigenlijk met de proclamatie, ja, maar hij is wel een God van daden. Wat een reis maken we eigenlijk door de psalm heen. En we zullen nieuwe dingen blijven ontdekken als we ons blijven vernieuwen of verdiepen in deze psalm. Dus ik zei, ik wilde voor nu 3 lessen uithalen die je kunnen helpen. Dat als je in een periode komt of zit van soms lijden of ziek zijn of het gewoon allemaal niet meer zien. Dat het gewoon niet meer loopt, niet meer werkt. Je daar maar, en dat God eigenlijk ook niet in ervaart of ook niet weet hoe je hem daarin zou moeten betrekken. 3 lessen. En het is belangrijk, want lijden, daar hebben we allemaal uiteindelijk wel mee te maken in ons leven. We kunnen niet stellen, en we hebben geen enkele zekerheid dat, omdat we christen zijn, dat er dus geen lijden zal zijn in ons leven. Zo werkt dat niet. We hebben geen enkele zekerheid daarover. En lijden komt soms zomaar op ons pad. Vaak heel heftig. Soms heel onverwachts. En soms zelfs langdurig. En dat roept de vraag op, maar hoe kom je daar dan doorheen? Hoe kom je door zo'n periode? Hoe kom je door zo'n periode waar je ook denkt van ja, is God er nog wel? Ziet hij me nog wel? Doet hij nog wel iets? 3 lessen vanuit de psalm. De eerste is, maak al je gevoelens bij God bekend. En het tweede is, zoek het in het huis van God. Zoek het ook in de gemeente. En de derde is, houd je vast aan zijn woord en richt je en blijf je richten op Jezus. Laten we deze 3 lessen 1 voor 1 doorlopen. Maak al je gevoelens bij God bekend. Hou je niet in. Zoals David zich ook niet inhield. Die roept het ook gewoon uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg. U redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts en ik vind geen rust. En misschien, als je dit leest, dan kun je er bijna ongemakkelijk bij voelen van, mag je dat zomaar tegen God zeggen? God, waarom hebt u mij verlaten? En God, waarom antwoordt u niet? Is dat eigenlijk niet heel oneerbiedig? Om zo tegen God te praten. Hij is toch wel de heilige, eeuwige, almachtige God. En doen we dan God daar geen onrecht mee? Nou, wat we hier zien is in ieder geval dat de mens David, dat hij op geen enkele manier, ook op andere plekken niet, de mond gesnoerd wordt door God. Dat hij dit dus niet mag zeggen. God laat het toe. God neemt het op in zijn woord. En hij zegt, laat je gevoelens, als dat nodig is, af en toe ook maar gewoon de vrije loop gaan. En dat gevoel van David, dat is ook wel ergens op gebaseerd. Door moet je kijken wat David allemaal meemaakt. Hij wordt bespot. Hij wordt uitgelachen. Zeker ook om zijn geloof. Vers 8 en 9. Alle die mij zien, die bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat hij je verlossen. Laat hij je bevrijden. Want hij houdt toch van je? Je bent toch altijd zo dapper over die God van je? En waar is hij dan nu? Nu je hem nodig hebt. David uiteindelijk gooit alles eruit naar God. En eerlijk gezegd, ik voel nog wel eens wat schroom. Dat ik eigenlijk ook gewoon wel baal van hoe dingen gaan. En dat ik eigenlijk denk van, man, het is zo simpel om het over gewoon even goed te doen. En ik heb nog 3 tips ook, zeg maar, hoe het zou moeten. En die tips gaan bijna altijd over anderen en bijna nooit over mezelf. Ja, lach maar. En God, als hij al antwoordt, dan zegt hij meestal, Arjan, als jij nou gewoon jouw ding doet en waakt over je eigen hart, dan doe ik die andere dingen die mijn verantwoordelijkheid zijn. Dus hij geeft heel vaak ook niet het antwoord wat ik zeg maar graag zou willen. Hij gaat niet aan de slag met mijn tips, maar God vervoert zijn eigen plan. En soms komt het overeen, wonderbaarlijk, maar heel vaak ook niet. Maar ik merk, durf ik het echt in alle vrijheid te uiten naar God? Ik voel soms een barrière, dat je toch je gevoelens hebt, je het ook wel bij God wil brengen en ik weet dat het veilig is, want ik ervaar God als mijn liefdevolle vader. En toch dat er ergens soms zomaar zo'n stukje, weet ik veel, kerkelijke vroomheid in kan zitten. En je denkt van, ik moet wel netjes verwoorden. Want ik heb het wel tegen God. En dan laat de Bijbel laat je zien, David laat zien, je mag wat je voelt, mag je uiten naar God. Ik denk, dat is ook een van die lessen van 2 weken geleden, Psalm 139. God kent ons. Hij kent onze gevoelens. Hij weet hoe we denken. Hij weet hoe soms de twijfel toeslaat of hoe we het gewoon niet meer zien. En echt gewoon balen dat we het idee hebben dat het hem ook niet interesseert, bijna. Dan zien we, God kent ons, God doorgrondt ons. En God verlangt ernaar. Dus hij weet al lang wat we denken en voelen. En eigenlijk zouden we willen zeggen. En hij verlangt ernaar dat we dat ook gaan uiten. Want dat is relatie. Ik verlang er ook naar dat als ik met mijn kinderen bezig ben, dat ze nu niet alleen maar gewenste, mooie, gepolijste antwoorden geven. Ik wil weten, wat speelt er in je hart? Hoe gaat het echt met je? Waar baal je van? Waar baal je van bij ons in het gezin? Waar baal je van mij als vader? Ik wil het horen van mijn kinderen. En zo verlangt God er ook naar om te horen wat er ten diepste in ons leeft. En hij kan het echt wel handelen, hoor. Hij kan het echt wel handelen. Maar David, die wordt hier in het nauw gedreven. Die wordt omsingeld. Mensen staan als roofdieren eigenlijk om hem heen. Om zijn bezittingen alvast te verdelen. En dan ja, zie je ook, al met al voelt hij zich niet eens meer een mens, maar een vorm. Een vies onderkruipsel dat niet gezien mag worden en wat door iedereen vertrapt kan worden. Zo voelt hij zich. En dan mag je je gevoelens uiten naar God. En hoewel God hier, of David hier hele grote dingen eigenlijk wel zegt en uit naar God, proef je eigenlijk meteen dat het wel is vanuit de relatie. Dat hij niet zijn hele geloof kwijt is. Ook al ervaart hij God niet. David spreekt wel over mijn God. Cruciaal woordje. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En het is zo'n verschil over het hebben over mijn God. Mijn God. Waarom hebt u verlaten? Of dat je zegt van ja, ik merk niks van God. Je zou kunnen zeggen qua inhoud dezelfde lading, maar zo'n verschil. Want als je het over ja, ik merk niks van God. Dan praat je eigenlijk over God. Terwijl als David uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het praten tot God. En dat is zo'n fundamenteel verschil. In het praten over God en het praten tot God. En je kunt het heel lang volhouden, het praten over God en gewoon een beetje je christelijke wandel in stand houden. Maar als je door perioden gaat waarin het soms even moeilijk is, waarin het allemaal niet meer zo gladjes verloopt, dan hou je het niet meer vol met alleen maar het praten over God. Ik denk dat is ook een van de mooie lessen van Psalm 23. He? Waar in eerste instantie David God beschrijft en eigenlijk over God praat. Tot hij uiteindelijk in de diepte komt, ook daar. Al ga ik door een donker dal van duisternis en dood. Ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Opeens daar in dat dal is het praten over God gestopt in Psalm 23. En wordt het praten tot God. Hij kan niet anders. En dat moeten we misschien nog leren. Om vooral te praten tegen God en niet alleen maar over God. En ten diepste, want dat is ook mooi, het is vanuit de relatie, ten diepste weet David ook, dat is een bestaan heeft te danken aan de Heer. En midden van dat donderende geweld, van al die versen die daar eigenlijk uitspuugt, staan daar ook die hele tere en die hele dierbare woorden van vers 10 en 11. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Beetje raar, hè, maar als man naar je borsten te wijzen. Maar bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Wat een prachtige belijdenis. Bij de geboorte vingen uw handen mij op. Een belijdenis van David. Oprecht geloof. Maar het maakt het soms zo lastig. Geloven in God. En toch dat lastige, dat vreselijke soms, wat er kan gebeuren in je leven. Omstandigheden waar je gewoon niet meer de grip op hebt. Waar je denkt van, hoe moet dit verder? Hoe kan dit verder? Waar is God? En dan kun je soms zo ook maar allerlei gedachten hebben. Kun je gaan twijfelen. Ja, is het niet allemaal überhaupt inbeelding? Heb ik God eigenlijk wel echt ervaren in mijn leven? En je kunt ervan op aan. En in periodes waarin je dat ook gewoon toelaat. Ja, dat de machten van de duisternis er als de kippen bij zullen zijn. Om dat te voeden. Ook al heb je je gedenksteen uit je leven. En als het goed is heb je die klip en klaar helder voor jezelf. Van toen en toen was God er. Want toen deed hij dit. Toen heb ik gewoon zijn macht en zijn majesteit ervaren. En ik heb het vast liggen. Dat zijn mijn gedenkstenen. Maar als je langzamerhand laat toelaten. Van ja, ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. dan zullen die macht van de duizend ook proberen die gedenkstenen te roven uit je leven. En dan is het zo belangrijk om te gaan staan op wat je in ieder geval weet. Als je het nu niet meer ervaart, ga terug naar het laatste moment waarin je God krachtig hebt ervaren in je leven. Ga daarnaar terug. En gebruik dat ook als gedenksteen in je leven. Om opnieuw te beseffen nu. Ja, maar God is er. God was er toen. En God is eeuwig en altijd dezelfde God. En daar mag ik op vertrouwen. En zo mag ik ook naar hem zien nu. We komen niet bij de tweede les. Want het is natuurlijk goed om even te checken voor jezelf. We kunnen heel veel delen, maar het is ook goed om te reflecteren zelf. Van hoe zit dat nou bij jou? Ervaar jij dat je echt vrijmoedig praat met God? Durf je al je gevoelens bij hem neer te leggen? Of hou je eigenlijk heel veel bij hem vandaan, omdat je denkt van ja, is niet zijn pakkie aan? Of mag ik hem dan wel even moeien? Of mag ik dat soort dingen wel zeggen tegen God? Hoe ga jij daar mee om? Spiegel het eens ten opzichte van hoe David daar mee omgaat. Denk er gewoon even kort voor jezelf over na. Tweede les van David uit deze psalm is eigenlijk dat hij eigenlijk communiceert: zoek het in het huis van God. Zoek het in een gemeente. Dan zou je kunnen denken, hoe haal je dat eruit? Want dat lees ik nergens in die psalm. Nou, dat wil ik graag uitleggen. Psalm 22 is namelijk een tempelpsalm. Dat is dus een lied wat gebruikt wordt in de liturgie van de tempel. Als de gelovigen samenkomen, juist ook als groep. En dat realiseer ik niet als je die psalm leest. Juist omdat hij bijna helemaal in de ik-vorm staat. Maar dat is juist het bijzondere. Dit is eigenlijk een gemeenschappelijk gezongen lied in de ik-vorm. En dat als jou en mij als individuele gelovigen als het ware meeneemt, als het ware optilt in een beweging die je soms ook niet meer in je eentje kunt maken. Maar die je samen met je broers en zussen wel kunt maken. Deze psalm zegt eigenlijk, als je niet meer weet waar je het zoeken moet, zoek het dan in het huis van God. Maar waarom daar? Nou, allereerst, ik heb volgens mij 3 redenen om dat te doen. Allereerst omdat de gemeente de plek is waar je als het goed is ook je klacht kunt uitstorten. Psalm 22 schept ruimte voor het uiten van je klachten. En als het goed is de gemeente een plek waar ook jij je klacht kunt uitstorten. En het is soms lastig. Het is soms lastig. Je kunt soms zelfs ook weerstand voelen om te gaan. En je denkt van ja, zeker weer zo'n halleluja dienst. En ik voel me helemaal niet halleluja. Maar misschien vind ik wel geen luisterend oor. Mensen die snappen waar ik doorheen ga en die zelf alleen maar in de Heer zijn. En toch moeten we als gemeente ons uiterste best doen om ruimte te geven voor iedereen. Ook voor mensen die in een bepaalde periode in een dal zitten. Die het zelf even gewoon niet meer zien. En die ons nodig hebben om samen op te trekken. Om voor elkaar te bidden. Elkaar te bemoedigen. Elkaar soms ook weer te bekleden met de waarheid wie we zijn als kinderen van de Vader. En een tweede reden om in tijden van lijden juist te zoeken, het te zoeken in het huis van God, is eigenlijk, daar geeft God ook heel vaak antwoorden. In vers 22c, daar waar de psalm eigenlijk helemaal omdraait qua stemming, daar staat, u geeft mij antwoord in de NBV-vertaling. Maar in een andere vertaling staat, u hebt mij geantwoord. In de eerste vertaling lijkt nog een belofte, maar in de tweede is het eigenlijk al een dankbare constatering. En het lijkt erop alsof die tweede vertaling eigenlijk betere papieren heeft, dus een betere vertaling heeft. Maar hoe dan ook, juist in het huis van God, ja, zijn antwoorden te vinden. En veel uitleggers gaan ervan uit dat het antwoord van God waar dit vers over gaat, dat het eigenlijk een gesproken woord is van een priester. Een gesproken woord van God. Dus dat David een woord van een priester hoort, een gesproken woord van God. En dat dat voor hem ook dient als antwoord, ook in de periode waarin hij zit. En zo gaat dat vaak. Je komt met je vragen hier, misschien ook wel binnen in de samenkomst, met dat wat er speelt in je leven. En het is soms maar 1 zin in een preek. Je denkt van ja, dat had ik nodig. Het is soms maar 1 regel in een lied, die je even opeens weer helemaal optilt, die je bemoedigt, die je vertroost. Het is soms maar 1 zin bij de koffie, na de dienst. Je denkt van, oh, ik word toch gezien. Ik word begrepen. Er is iemand die het snapt en die me even mee kan nemen in een beweging terug naar God. Het is mijn ervaring. Ik heb wel eens diensten gehad waar de hele dienst me helemaal niks deed. Op één regel in een lied na. Wat me raakte dat in het diepst van mijn ziel. En ik had dat zo nodig op dat moment. Dan is het maar één regel in één lied. Maar ik was die ochtend niet geraakt en daardoor ook niet veranderd. Als ik thuis was gebleven. Terwijl dat heel vaak juist onze neiging is. Als het niet lekker gaat, dan hebben we de neiging om ons terug te trekken. Terug te trekken. Hey, dan blijven we thuis. Dan denken we aan die samenkomst, wat ik al zei, die halleluja liedjes. Die zijn even niet aan mij besteed en ik heb er eigenlijk gewoon geen zin in. Want ik voel me eigenlijk niet oké. En gaan we ook niet naar kring. Dan stel je voor dat er weer zo'n rondje is met delen hoe het met je gaat. En ik heb geen zin om te delen dat het eigenlijk gewoon helemaal niet goed met me gaat. We maken een beweging terug. Terwijl we juist als we ons slecht voelen. Juist dan hebben we de gemeente, hebben we elkaar zo nodig. Het geloven lukt gewoon helemaal niet in je eentje. Daar zijn we ook helemaal niet voor bedoeld. We zijn bedoeld voor relatie. En niet alleen maar om samen halleluja te zeggen. Ook. Maar juist ook om elkaar te helpen. Om elkaar ook door moeilijke perioden in je leven te kunnen helpen. Dus ga vooral wel naar de gemeente. Wel naar de samenkomst. Wel naar de kring. Juist als je het moeilijk hebt. En een nog dieper antwoord krijg je als je in het huis van God hoort over Jezus. En ik behandel dat hierna nog apart in het derde punt, maar dat is wel een onderdeel van het komen in het huis van God, het komen in de samenkomst. Want je hebt het altijd nodig om te horen over Jezus. Over wie hij is voor jou, wat hij heeft gedaan voor jou. En dan nog een derde reden dat om, als je het ingewikkeld is in je leven, om juist wel te komen in de gemeente, is daar wordt de lofzang, zoals dat hier benoemd wordt, daar wordt de aanbidding gaande gehouden. De gemeente is bij uitstek ook een plek om lof en om dank te brengen als God heeft geantwoord. Dan ga je ook tezamen van het volk, tezamen van de gemeente, hem prijzen. Maar het gaat eigenlijk nog een beetje verder. Want ook voordat hij geantwoord heeft, kunnen we en mogen we, ik zou bijna zeggen, moeten we gewoon ook God loven en prijzen om wie hij is. Dat zien we ook in vers 4. Midden in de klaagzang en het uitroepen van alle waaroms van David, klinkt opeens die regel, u bent de heilige die op Israëls lofzangen woont. En in de NBG-vertaling is dat prachtige woordje nochtans toegevoegd. Nochtans zijt gij de heilige, hoe dan ook. Hè? Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, al mijn waarom vragen, hoe dan ook, u bent de heilige die troont op de lofzangen Israëls. He, wat ook wil benadrukken, wat er ook gebeurt, uw volk blijft voor u zingen. En er werkt ook iets uit. Je wordt er ook aan herinnerd dat het eren van God en het loven en prijzen van wie hij is, dat hangt niet af van alles wat God doet, maar dat hangt in eerste instantie af van wie hij is. Dus we kunnen God loven en prijzen om wie hij is, boven alles. En ja, we kunnen hem ook waar mogelijk danken voor wat hij doet, ook heel concreet in onze eigen persoonlijke levens. Dus mag het huis van God, mag een gemeente ook die plek voor jou bieden, juist in periodes als het ingewikkeld is. Het derde en laatste les die voor mij naar boven kwam uit deze psalm is, hou je vast aan zijn woord en richt je blik vooral steeds opnieuw op Jezus. Als ik in mijn leven niets van God merk, dat wil niet zeggen dat hij er dan niet is. En dat is een van de mooie lessen ook van Psalm 139, 2 weken geleden. God is er. God is er altijd, overal, op welke plek je ook gaat of staat. God is er. Dat is een belofte. Hij is er omdat hij ons beloofd heeft. Dus hou je vast aan die belofte van God. Jezus die de belofte doet, ook als hij ons een opdracht geeft, maar weet, ik ben met jou alle dagen. Ze slaat er geen één over. Alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld is Jezus met ons. Om ons te geven wat we nodig hebben. Dus hou je boven alles ook vast aan Jezus. Psalm 22 wordt ook wel eens het vijfde evangelie genoemd. En dat is gezien de vele citaten uit het Nieuwe Testament. En wat we ook uiteindelijk werkelijkheid zien worden in het lijden en sterven van Jezus. Dingen die ook verwoord staan in deze psalm. Is dat ook niet verwonderlijk? De beginwoorden die Jezus natuurlijk zelf spreekt aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De bespotting. Het dobbelen om de kleren. Het doorboord raken van zijn handen en zijn voeten. Zaken die allemaal hier beschreven staan, maar die zijn ultieme vervulling krijgen in het lijden en sterven van Jezus. En Jezus die denkt in het diepst van zijn pijn, in het diepst van zijn lijden, denkt hij juist aan deze psalm. En hij zal niet alleen maar aan die beginwoorden van vers 2 hebben gedacht. Mijn God, waarom hebt u mij gelaten? Maar we mogen er zeker van uitgaan dat hij de hele psalm in gedachten heeft gehad, in herinnering heeft geroepen. En dan mogen we ook weten voor ons. Ja, Jezus, dat is Gods ultieme antwoord. Als vers 22 zegt, u hebt mij geantwoord, wat David op dat moment ervaart, kunnen wij nu, als we vanuit 2012 en vanuit de gebeurtenissen vanuit het Nieuwe Testament terugkijken, kunnen we concluderen, oh, God, Jezus is Gods ultieme antwoord geweest. U hebt geantwoord, Heer. U hebt geantwoord in uw Zoon. U hebt geantwoord in Jezus. En Jezus die vervult met zijn leven, die vervult met zijn sterven, eigenlijk zowel het lijden waar de psalm over spreekt, als ook de verlossing, waar deze psalm ook heel duidelijk over spreekt. Het komt tot vervulling in Jezus. Het is ook goed om te beseffen, ten diepste is er maar één mens die ooit door God verlaten is geweest. En dat is Jezus, die de woorden van psalm 22 op zijn mond nam, eigenlijk op zijn lippen nam, vanuit een daadwerkelijke Godverlatenheid. En dat is het meest verschrikkelijke geweest voor hem op aarde. In al zijn lijden, in al zijn pijn, in al zijn bespotting. Maar het 3 uur lang verlaten zijn van de Vader. Voor jou, voor mij. Het was het diepste van zijn lijden. Afgescheiden zijn van de Vader, omdat de Vader hem ook niet meer kon zien. Vanwege alle zonden van alle mensen die op hem drukte. En psalm 22 is in veel opzichten van toepassing. Je ziet ook dat Matthäus en Johannes, die dat bevestigen, die ook die psalm aanhalen, zeg maar, als ze de gebeurtenissen schetsen rondom het lijden en sterven van Jezus. En het feit dat hij werkelijk door God verlaten is geweest, ja, dat maakt dat wij zeker mogen weten, zoals Gods woord er ook over spreekt, dat omdat Jezus dus daadwerkelijk van God verlaten is geweest, dat wij de zekerheid hebben dat wij nooit meer door God verlaten zullen zijn. Dat is ook de ultieme vervulling en les van Psalm 22. Wat er ook gebeurt, wij zullen nooit meer kunnen zeggen dat we door God verlaten zijn. Want hij kwam in Jezus. En Jezus heeft die relatie met de Vader hersteld door zijn offer aan het kruis. Daarom mogen we leven in relatie. Daarom mogen we weten dat God ons ziet, ons kent, ons elke dag wil geven wat we nodig hebben. En daarom mogen wij ook die woorden uit vers 22 zelf vol vertrouwen uitspreken. In welke situatie ook zitten, met welke vragen we ook rondlopen. Heer, u geeft mij antwoord. En ik geloof zelfs dat we kunnen zeggen, Heer, u hebt mij geantwoord. En laat dat ook het vaste vertrouwen zijn waaruit we leven. Amen.